Welkom bij Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik, Sander Schimmelpenning, de hoofdredacteur van Quote, de wonderenwereld van het vastgoed doorneem met mijn vaste sidekick en gevierd vastgoedman Maarten de Gruiter.
Die huismarkt die gaat als een dolle.
We zijn er allemaal boos over.
Vastgoed, altijd een beetje labiele markt, zoals u weet. Het kan verkeren.
Kijk naar de vierkante meterprijs voor de bestaande bouw, de gele lijn, of de vierkante meterprijs voor de nieuwbouw. De lijnen gaan hard omhoog.
Welkom bij de vierde aflevering van Eindgoed Vastgoed, de vastgoedpodcast van Quote, waarin ik samen met Maarten de Gruiter, mijn geliefde sidekick, de wereld van het vastgoed bespreek met architecten, met mensen uit de overheidshoek, rich kids, vastgoedjongens. Is het nog mogelijk om geld te verdienen in het vastgoed, zeker in deze moeilijke tijden? Maarten, hoe is het met jou?
Nou ja, ik ben goed. Ja? Ja, het zijn bijzondere tijden natuurlijk.
Ja.
Maar ik kijk eruit. Dit zijn wel lichtpuntjes natuurlijk, met jou weer een podcast kunnen opnemen.
Oh, heb je, ja. Mag je eindelijk je huis uit? Ja. Nee, maar jij zit wel op kantoor, toch? Deze tijd?
Ik zit op kantoor, maar het is een beetje schipperen, want iedereen werkt in principe bij ons thuis.
Ja.
Maar het kantoor is open. Dus ja. Sommige mensen die waar de buren aan het verbouwen zijn, want iedereen is nu zijn huis aan het verbouwen.
Ja.
Of zijn tuin opnieuw aan het aanleggen.
Ja.
En dus als je dan wil werken, is dat wat lastiger.
Ja.
Dus mensen kunnen bij ons gewoon werken, maar vele werken thuis.
We gaan naar onze gast, Diederik Dam. Welkom. Je hebt een architectenbureau met jouw vader. Jullie zijn beide toch tamelijk bekende architecten in Nederland. Jouw vader kennen we van de Stopera, het opera / stadhuis van Amsterdam. Hoe is het om met je vader een architectenbureau te hebben?
Nou, wisselend succes. In zijn algemeenheid is het natuurlijk indrukwekkend om niet alleen met je vader, maar ook met je grootvader in een traditie architect te worden. Tegelijkertijd, zeker de generatie van mijn vader, lopen de persoonlijkheden en hun ambacht natuurlijk kriskast door elkaar heen. En dat laat niet altijd even veel ruimte natuurlijk voor een kind. Maar ik ben trots op hem en wat hij heeft gedaan.
Ja. En was het voor jou altijd vanzelfsprekend dat je architect zou worden? En zo ja, dat je dan ook met je vader in het kantoor zou terechtkomen?
Als ik op terugkijk wel, maar ik realiseer me dat niet goed. En had ik het maar wel gerealiseerd, dan was het misschien anders gelopen. Dus ik ben met zachte hand zo het vak ingeloodst eigenlijk. En
ja.
Ik was zelf vrolijk aan het feestvieren op die leeftijd dat ik op mijn 17e naar Delft ging. En het kwartje viel pas denk ik 4-5 jaar later dat ik daadwerkelijk aan die studie was begonnen en iets aan het doen was waarvan ik niet wist of ik het wel wilde doen.
Ja, ja.
Maar je zegt dat het ook problemen geeft. Wat kun je dat wat verder uitleggen? Nee, niet de studie. Samenwerken met je vader.
Het is ook boven alles, is dat denk ik ook een generatieverschil. Hè? Ik denk dat hoe een architect vandaag zijn werk doet, naar mijn mening in ieder geval, is heel anders denk ik dan hoe mijn vader dat zijn generatie deed. En ik kan het op 1000 manieren uitleggen, maar wat ik een simpel voorbeeld vind. Ik weet nog heel goed, er is ergens in de jaren 80 is er een hele mooie serie van het Nederlands Architectuurinstituut over Nederlandse architecten verschenen. Een soort van lijst van monografieën, waaronder eentje over mijn vader. En op die manier werd toen ook echt de architect bij zijn naam eigenlijk gevierd als de auteur eigenlijk van een project of van zijn oeuvre. En dat is natuurlijk allemaal enorm veranderd. Hè? Het is natuurlijk veel meer nadrukkelijk een teamsport geworden. En iedereen verwacht ook van jezelf dat je daar ook een andere rol in aanneemt. Dus dat alleen al is een groot verschil. En als je dan bij bedenkt dat mijn vader ook nog eens iemand is die hoe zou ik het vriendelijk zeggen? Die zichzelf eigenlijk ook gewoon
een prima donna.
In ieder geval een prima architect vindt.
Ja.
Dan is dat heel anders. En dat is ook, dat botst ook soms gewoon een beetje met hoe dat nu gaat. En dus ook met mij.
Ja. Is het in die generatie van je vader ook dan toch meer autoritair? Dus dat je zegt van zo gaan we doen, punt uit. En ik luister eigenlijk niet naar alle andere meningen om mij heen.
Ja, ik bedoel, generaliseren is natuurlijk altijd een beetje lastig. Maar ik denk dat in zijn algemeenheid kan je dat wel zeggen. Dus dat los van dat mijn vader een redelijk uniek persoon is, is dat wel geldt dat voor die hele generatie. Ik kan ze eigenlijk wel allemaal bij naam noemen. Ze hebben allemaal wel, ik bedoel, een hele andere stijl van architectuur. Bijvoorbeeld Herman Herzberger, waar ik nog les van heb gehad in Delft. En ondanks dat hij een architectuurstijl heeft gepredikt die veel meer sociaal in ieder geval van uitstraling is, als dat al waar zou zijn, in ieder geval dat was het verhaal.
Ja.
Was Herman ook gewoon natuurlijk, of is, want hij heeft natuurlijk nog, een hele autoritaire, aardig gezegd zelfverzekerde architect.
Ja.
En opdrachtgevers pikt het ook nog, hè? Ik bedoel, ze pikken het ook niet meer.
Pik jij het, Maarten? Heb jij vaak te schaften met architecten waarvan je denkt, nou, mag wel iets minder die mening en dat doordrijverige?
Nou, dat is wel heel grappig, want ik zit me ineens te bedenken dat wij een tijdje terug ook, dat heb ik toch 2 jaar geleden, dat er ook, dat ging voor een project, lieten we een paar mensen langskomen, was niet meteen een hele pitch. En daar zat ook één iemand bij, ook uit van die oude garde. En dat is inderdaad, dat die komen gewoon toch al heel anders binnen. Die zijn eigenlijk, gaan die al zitten van, nou, je mag eigenlijk al heel erg blij zijn dat ik langskom. Dat jij met mij mag praten. En toch, ja, veel meer de grote kunstenaar. Terwijl natuurlijk denk ik dat werkt gewoon helemaal niet meer zo. En dat je ook ziet dat grote architecten van nu, en daar zie ik zeker Diederik ook bij, ja, die gaan heel anders te werken. En inderdaad zien het als een teamsport en komen wel zelfverzekerd binnen, maar begrijpen ook dat het gewoon dat je met elkaar moet doen en dat er ook concurrentie, denk ik, is, et cetera.
Ja, alhoewel het ook, er zit natuurlijk een SM-kant aan, denk ik, bij opdrachtgevers. Want opdrachtgevers vindt het ook wel blitz om dan die beroemde architect te vragen en te hebben. Maar hij moet vervolgens wel doen wat de bedoeling is.
Ja, dat is wel waar.
Het gaat om de naam. Je wil een grote naam binnenhalen en dan vervolgens wil je hem zo kneden dat hij doet wat jij wil.
Ja,
ja, daar zit een kern van waarheid in. Ja. Maar dat komt natuurlijk door een heleboel factoren natuurlijk. Hè. Dus je begint natuurlijk vaak, komt er natuurlijk, een heleboel architecten beginnen natuurlijk met soort van een monument voor zichzelf te tekenen. En vervolgens ga je natuurlijk als ontwikkelaar onder andere zeggen van, ja, maar het ziet er heel gaaf uit en daarop selecteer je hem. En vervolgens ga je zeggen, ja, maar het is natuurlijk al veel te duur. Dus nu gaan we even schaven aan het hele ontwerp. En dus dat is natuurlijk een hele lastige, dat begrijp ik ook wel. En natuurlijk voor het item wat we opnemen, wat ook leuk ook is, jij bent ook met Willem Joost de Vries opneem. Daarin zegt hij natuurlijk ook wel eens tegen mij, ja, we zitten nou wel iedere keer de architect af te kraken. Maar het is natuurlijk ook heel vaak de ontwikkelaar die dan gaat schaven en dan moet het ook weer goedkoper materiaal. Ja. En dat is ook zo natuurlijk.
Want neem mij eens mee in het simpele proces, het spel tussen jullie als architect en ontwikkelaar. Ik kan me voorstellen dat proces misschien ook wel is veranderd door de jaren heen. Projectontwikkelaar komt met een idee, die heeft een stuk grond en een idee en die belt dan de architect en dan, wat gebeurt er dan?
Nou ja, misschien Diederik, hoe jij. Nou ja, kijk, bij ons werkt is inderdaad, overigens komen architecten ook regelmatig. En dat is natuurlijk heel erg afhankelijk van het type architect. Diederik is wel zeker zo'n type architect. Ook heel commercieel, denk ik. Die zelf ook met plannen komt. Hè? Dus die heb je natuurlijk ook, die zelf een idee hebben en daar een partner bij zoeken. Maar bij ons gaat het inderdaad vaak zo dat we ofwel een locatie hebben of een gebouw. En er moet wat mee gebeuren.
Ja.
Vaak doen wij overigens geen tenders dan. Dat hebben we nu toevallig recent gedaan. Maar ja, dan bellen we naar.
Maar waarom niet? Wat is de afweging om wel of niet een tender te doen?
Nou, het lastige is dat ik vind dat je eigenlijk al kan beginnen met te zeggen, gewoon zelf die keuze maken. Met welke architect wil ik graag werken? Je weet wat die heeft gedaan. Je weet dat die kan. Je weet vaak ook wel of het klikt. Als je natuurlijk, ja, weer redelijk goed in de markt staat, zoals wij bekend in de markt staat. Veel mensen kent, veel architecten kent. En dan kun je veel beter, vind ik, met die architect dat creatieve proces ingaan. En nu hebben wij bijvoorbeeld een tender uitgeschreven. 4 hele goede bekende architectenbureaus doen daaraan mee.
Ja.
En eigenlijk vind je ze alle 4 al gaaf. En baal je eigenlijk al dat je tegen 3 van de 4 moet gaan zeggen, ja, sorry, wordt hem niet. En dus ik zit zelf al te kijken, ja, we hadden eigenlijk veel beter gewoon op voorhand kunnen zeggen,
ja,
van, joh, we kiezen er eentje en daar gaan we dat proces mee in. Dan kan het altijd zijn dat je na 2 maanden tegen elkaar zegt, joh, dit werkt niet.
Ja.
Maar in principe, dus ik vind het veel fijner. En zo werken wij eigenlijk met alle partners, wij tenminste, ja, met bijvoorbeeld bouwbedrijven. Wij schrijven bijna nooit grote tenders uit. We gaan kiezen iemand uit en daar gaan we mee kijken. Kunnen we samen tot iets komen?
En hoe is dat voor de andere kant, Erik?
Nou, wat misschien voor de luisteraar interessant is om even op in te gaan, eigenlijk dat die vraag of die opmerking van Maarten over de architect komt ook zelf met plannen. Nou, ten eerste even ter verheldering. Ja, dat is waar. Maar wij zijn geen commerciële partij erin, in de zin van dat we ons laten betalen op succes of wat dan ook. Maar tegelijkertijd is dat ook iets wat heel hard aan het veranderen is. Er zijn in toenemende mate meer architecten die zelf ook daadwerkelijk projectontwikkeling doen en zo. Dus je ziet alleen al door het feit dat wij ook initiatieven moeten nemen, inderdaad, en ook soms dan bijvoorbeeld naar Maarten toe gaan of naar een ander. Maar nog sterker, dat andere architecten ook fysiek, ook feitelijk ontwikkelen, dat die markt dus ook veel complexer en diffuser is geworden. Het is minder duidelijk wie waarvoor staat.
Ja, mensen kunnen verschillende petten, verschillende rollen aan.
Ja, en dat vind ik een heel groot verschil met langer geleden.
Ja.
En vind je dat een goede ontwikkeling?
Nou ja, nee. Kijk,
maar waarom doen architecten dat? Omdat ze denken, er valt ook wel veel geld te verdienen met het ontwikkelen. Dat vind ik eigenlijk ook wel lekker.
Dat denk ik.
Maarten knikt heel druk ja.
Nou, ik denk dat ze dat denken. Maar ik denk ook dat het soms zelfs wel uit milde nood is geboren. Wel degene die ik ken die het doen op zichzelf goed functionerende architectenbureaus hebben. Maar dan toch doen. Ook eigenlijk omdat hun businessmodel met hun architectenbureau gewoon steeds complexer en moeilijker is geworden. En ze andere wegen zoeken om dan maar hun
Ze worden minder goed betaald. De mensen gaan, zijn bereid minder te betalen voor een
Ik denk, architect. Maar er is eigenlijk gewoon geen goed onderzoek naar gedaan. Maar mijn inschatting is, met een bureau wat al lang bestaat, dat honoraria van architecten eerder gedaald zijn over langere tijd dan gestegen. En dat ook zeker sinds ze in de vorige crisis eigenlijk, natuurlijk toen er helemaal niks meer te doen was, hard omlaag gingen, eigenlijk nauwelijks echt zijn opgeveerd. Overigens, wat ik altijd aan mijn opdrachtgevers erbij uitleg, dat gaat niet over of de architect er a priori rijk van wordt. Dat gaat erover hoeveel tijd eigenlijk de opdrachtgever koopt bij de architect. Heel veel tijd huur je in om mensen goed hun werk te laten doen. Dus hoe goed kunnen ze hun werk doen? Ja. Hoeveel tijd kunnen ze in onderzoek stoppen? Hoeveel tijd kunnen ze...
Maar zijn projectontwikkelaars dan misschien een beetje overmoedig geworden door nieuwe technieken? Dat ze denken, ja, heel veel dingen kunnen we zelf ook wel verzinnen. Of dat hebben we in huis. En die architect moet dan misschien nog een beetje wat puntjes op de i zetten. Maar dat jullie een beknibbelpost
nee,
zijn.
Nee. Dus ik denk niet dat ze allemaal denken, ze hebben het allemaal in huis. Want ze hebben bijna allemaal niks meer in huis eigenlijk. Hè. Dus ik denk dat op zich het principe van dat ze hulp nodig hebben, dat ze dat schoorvoetend wel zullen toegeven. Ik denk gewoon feitelijk dat de waarde gewoon anders wordt gezien. Omdat er altijd wel een ander is die ook prima gebouwen kan ontwerpen die het voor een fractie minder doen. Dus het is voor ons heel normaal dat wij gewoon in een pitch ook een honorarium moeten voorstellen. En dan denk ik van nou, ik voel alweer hoe laat het is, want ik moet het in concurrentie doen. Dus laat ik maar een scherp bedrag opschrijven. En dan ben je nog 25% of 40% duurder. Ja. En dat kan toch niet? Ik bedoel, I wish dat wij zoveel winst maakten. Bedoel, dat doen we natuurlijk niet. Dus dat kan niet, denk ik dan. Tenzij die ander er gewoon veel minder tijd in stopt.
Ja, oké. Okay. Dus je hebt het idee dat collega's echt zwaar
ik vind zo zielig zijn ze niet hoor, de architecten.
Alsof jij dat kan oordelen.
Nou, voor mij leven jullie allemaal prima.
Welvarende kop, zo zielig zijn ze niet.
Ja, zegt de ontwikkelaar. Goed. De vastgoedbelegger.
Nou, ik vind wat er wel interessant van is dat ik het heel onverstandig vind. Ik vind dat je als, in iedere branche, hoor. Maar ik vind dat een architect die ook ontwikkelt, die zal ik bijvoorbeeld nooit een opdracht geven. Dus ik vind dat je als architect...
Waarom niet?
Nou, omdat dat toch raar voelt.
Ja.
Omdat het de concurrent is, niet omdat ik de concurrent niet wil helpen, maar omdat ik toch denk van ja, weet je, als hij, stel dat hij toch iets meekrijgt vanuit binnen mijn bedrijf, waar hij zelf mee aan de haal gaat als ontwikkelaar. Ik vind dat je
toch begrijp ik dat niet. Kijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben geen voorstander hoor.
Ja, maar ik vind het met name om. Kijk, ik werk er gewoon niet mee, dus prima. Dus voor mij, dus dat maakt niet uit. Maar ik vind dat je altijd gewoon je moet je focussen op waar je echt goed in bent. Dus je moet. Ofwel je blijft architect en je wil de beste architect van Nederland worden, bij wijze van spreken. Of je wordt ontwikkelaar en dan ga je lekker ontwikkelen. Maar het alle twee doen vind ik geen slimme combinatie.
Kijk, het is niet, wij gaan niet ontwikkelen, dus in die zin ben ik het in de basis wel met je eens. Maar tegelijkertijd vind ik het in het vastgoed echt fascinerend hoe om daar dan te generaliseren, hoe jullie ontwikkelaars, om te zeggen, gewoon linksom rechtsom allemaal met elkaar samenwerken en dan weer elkaar beconcurreren. Als een architect een meerwerknota van 5000 euro wil sturen, dan staat de wereld op zijn kop omdat het te veel geld is. En jullie schudden de hand op 30 miljoen.
Ja, maar dan heb jij de verkeerde opdrachtgevers. Heb jij de verkeerde opdrachtgevers, Diederik? Wij zullen niet zo beknibbelen.
Ik vind het een heerlijk onderbuikgeluid waar ik het bij voorbaat al mee eens ben.
Nou, wat natuurlijk wel zo is, als je gaat kijken wat een architect krijgt.
Ja.
En als je dat afzet tegen, die krijgt weliswaar minder. Maar wat bijvoorbeeld een makelaar krijgt, die bijvoorbeeld dat eindproduct verkoopt. Ja, dat is eigenlijk natuurlijk scheef.
Ja, voor de luisteraar moet je even uitleggen, denk ik, dan wie dan te veel en wie te weinig krijgt.
Laten we nou even waken, stelletje welvarende rijke lui, dat jullie allemaal naar elkaar gaan wijzen dat de andere het altijd is die te veel geld verdient. Gun elkaar nou eens wat.
Ja,
ik wil even naar het proces, want ik kan me voorstellen, jullie vinden elkaar dan als architect en als projectontwikkelaar en dan moet je samen iets moois gaan neerzetten. Als ik eerlijk ben, dan zie ik nog best wel veel dingen die ik helemaal niet mooi vind. En dan denk ik altijd van, hoe komt het nou dat een aanvankelijk ontwerp eigenlijk best heel aardig is, maar dat het eindproduct dan toch een soort afgeroomd, afgeschaafd, niet zo fraai ding is, met ook een beperkte houdbaarheid voor mijn gevoel. Is dat dan de gemeente? Zijn dat de projectontwikkelaars die eigenlijk alles wat er mooi is aan dat ontwerp daar weer afhalen? Hoe zijn de stappen die jullie dan samen doorgaan tot het eindproduct?
Nou, om te beginnen wil ik erop terug zeggen dat er hangen aan gebouwen aan de afloop, na afloop niet een kaartje voor de passant waarop staat van nou, het had mooi kunnen zijn, maar toen gebeurde dit en toen gebeurde dat en toen gebeurde
nee,
dat.
Nee, maar dat
dus
weet
met andere
dan,
woorden, ik vind het expert. Gewoon onomwonden voor iedere architect. Hè, dus het geldt ook voor de project die wij hebben gedaan, de betere en de slechtere allemaal. Het is de verantwoordelijkheid van de architect als hij ingehuurd is om ervoor te zorgen dat het gewoon goed wordt.
Ja.
En we kunnen het best hebben over het proces, hoe dat dan gaat. Hè. Maar ik vind, het is samen uit, samen thuis. En als je je vak goed verstaat, dan weet je eigenlijk al van tevoren eigenlijk waar dat op uit zal draaien. Hè. Omdat dat door ervaring weet je. Ik bedoel, ik weet wat bijvoorbeeld een opdrachtgever als Maarten op welke plek, met welk programma, met welk dingen, wat hij wel kan uitgeven, wat hij niet kan uitgeven. Dus het is ook mijn taak om daar mijn opdrachtgever goed in bij te staan en ervoor te zorgen eigenlijk dat ik hem niet alleen droog over krijg totdat het een resultaat brengt, maar ook dat het succesvol is en dat het goed uitziet.
Ja, dat is eigenlijk ook een modern aspect van het zijn van een goed architect, is dat je dus zelfs mee kan denken over het financiële plaatje en dat je weet wat is realistisch, terwijl misschien dan de vorige generatie die veel meer kunstig denkt, zou ik maar zeggen, alleen maar een prachtig ontwerp in hoofd heeft en niet meedenkt met
exact.
Met de
dus dat cliché van die architect die iets duurs bedenkt en zoals Maarten zelf ook herhaalde en die architect die dan en die opdrachtgever die dan zegt het moet voor minder, dat bestaat natuurlijk nog wel, maar dat was toen veel sterker. Hè? Die architect die tekende gewoon net zo lang door tot er iemand zijn hoogst op zei.
Ja.
En sterker nog, de architecten, als ik kijk naar onze projecten, we hebben bijvoorbeeld gewoon die boven over budget gaan. Daar is juist de architect helpt enorm mee om mee te denken van ja, hoe kunnen we dingen slimmer doen? Die speelt daar een hele belangrijke rol in.
Ja. Maar dat spanningsveld wat je van de buitenkant zou verwachten tussen projectontwikkelaar en architect. Hè. Een architect die zegt, nou, ik wil minimaal 3 meter plafondhoogte. En de projectontwikkelaar die zegt, nou 2,40 is ook wel genoeg, want dan kan ik nog een paar verdiepingjes erbij doen.
Ja, dat spanningsveld is er natuurlijk. Hè. Dus dat is soms een enorm gedoe en een groot gevecht. En de kunst is natuurlijk ook in die zin eigenlijk in dat proces om zowel samen te werken als ook je eigen autonomie overeind te houden.
Ja.
En dat is heel ingewikkeld. Ik bedoel, dat wil ik niet makkelijk over doen.
Maar ben je wel eens weggelopen? Heb je wel eens gezegd van ik heb gewoon, ik heb hier geen zin in. Dit is niet mijn ontwerp.
Nou, er is mij geleerd, zowel door mijn vader als mijn grootvader, dat je dat nooit mag doen. Maar ik heb het geloof ik al 2 keer gedaan. Ja,
dat er zijn grenzen.
Er zijn grenzen.
Kun je vertellen waarom dat was of waar dat was? Welk project? Bij wie?
Het is eigenlijk wel een heel juicy verhaal nu ik erover nadenk opeens. Er is één project geweest wat eigenlijk achteraf wel in de vastgoedboeken is terechtgekomen. Dus ik ben er per ongeluk trots op dat we het hebben gedaan. Omdat we verbouwd hebben voor een partij die namens de Hogeschool van Amsterdam projecten deed op de kop van de Vijzelstraat in Amsterdam. En daar zijn we een heel eind mee gegaan met de verbouwingsplan. Op een gegeven moment werd dat om allerlei redenen eigenlijk zo onwerkbaar. In mijn perceptie eigenlijk over de grens. En dan moet je denken aan waar gaat het dan om? Nou ja, gewoon letterlijk structureel onbetrouwbaar zijn in de afspraken die je maakt. Dat we eruit zijn gestapt. Maar dat vervolgens dat project is mede beroemd geworden eigenlijk in vastgoedfraudes en dergelijke. Omdat Trimpen van Tartwijk dat managede. Dus we hebben er onbedoeld ook wel een soort van neusje voor gehad. Eigenlijk dat we ook ons hebben inhoudelijk tijdig hebben gekeerd, zeg maar.
Ja, ja. Dus de afspraken werden op allerlei niveaus niet nagekomen.
Ja, exact.
Ja, ja. En heb jij wel eens als ontwikkelaar, Maarten, meegemaakt dat de relatie met een architect onwerkbaar werd?
Ja, absoluut. Ja, de overigens is de keer dat wij dat hebben gehad, ik kan me er eentje bedenken, nog niet zo heel lang geleden. Ja, daar kwamen we eigenlijk gewoon tot de conclusie dat het project te ingewikkeld werd voor die architect. En we hadden een keuze gemaakt tussen we zeiden, laten we maar voor een lokale architect gaan. Dus dit was in een kleinere stad te zitten. Want die kent de wegen goed, et cetera. Maar ja, het werd gewoon te complex. En ook en daar hebben we een andere bureau bij gehad. We hebben het bureau niet weggeschoven. Maar ja, ook voor hun was het op een gegeven moment wel duidelijk dat niet meer liep. Dus ja, dat gebeurt wel, maar niet in een enorme felheid of zo. Maar op dat project zitten inmiddels 3 architecten.
Ja.
Maar
dat zal nu wel goed gaan.
Het gaat nu heel goed, overigens. Ja, 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 ja.
Maar goed, dus de trend is dus eigenlijk meer samen ontwikkelen van meet af aan al met een vertrouwde architect een project oppakken. Is dan ook niet het risico dat het wel een heel erg ons kent ons wereldje wordt? En dat, dat het ook voor architecten, voor nieuwkomers misschien heel moeilijk wordt om ertussen te komen, om gewoon werk te krijgen?
Ja, dat is zeker zo. Maar even misschien nog even toch iets uitzoomend eigenlijk. Wat ligt hier nou achter waarom dat is? Ik denk dat een van de dingen die Nederlands vastgoed sterk typeert, ook ten opzichte van dingen die we in het buitenland hebben gedaan, is dat wij natuurlijk toch een koopmansvolk zijn. Hè? Dus die nou is geld en alles in de maatschappij belangrijker geworden, dus ook in het vastgoed. Maar het is ook, het gaat meer om de achterliggende structuur en cultuur van een land.
Ja.
Ik zei altijd maar bijvoorbeeld met pleinen. Wij maken niet in Nederland pleinen om te flaneren of te ontmoeten. We maken pleinen om markten te organiseren, om dingen te kunnen verkopen aan elkaar.
Ja, ja, ja.
Dus dat, en dat zie je in vastgoed sterk. Dat, en dat is alleen maar erger geworden. Dat, dus, dat het erg op financieel resultaat gedreven is.
Ja.
En daar waar je bijvoorbeeld, ik noem wat een beetje klassiek voorbeeld, maar in Frankrijk bijvoorbeeld is veel normaler dat je dat ook de opdrachtgever eigenlijk een culturele ambitie heeft.
Ja.
En dat is überhaupt schaars in Nederland. Bestaat wel hoor, maar die is heel schaars.
Ja.
Dus ik vind het de taak van de architect om, ondanks deze constatering, om eigenlijk je opdrachtgever te enthousiasmeren in zijn ambitie en in zijn doelstellingen.
Ja.
En ervoor te zorgen dat toch iedere dag eigenlijk dat zijn scope een beetje breed blijft en dat hij zich niet vernauwt in zijn eigen Excel sheet.
Ja, ja, ja. Ja, precies. De culturele ambities in Frankrijk, maar in Oost-Europa hadden mensen zelfs, hadden architecten natuurlijk zelfs socialistische ideeën. De bouw moest, moest een soort nieuwe maatschappij creëren.
Ja, architectuur of stedenbouw zeker. Maar ook architectuur is natuurlijk een geliefd politiek middel, zou ik maar zeggen, ja, om de maatschappij mee vorm te geven. En de impact van de architectuur is natuurlijk ook van de gebouwde omgeving.
Ja.
Is ook op iedereen heel groot.
Een van de stokpaardjes van onze vriend Thierry Baudet, hè, dat moderne architecten links zijn en dat ze zoveel mogelijk lelijkheid willen neerzetten, zodat we allemaal socialistisch lelijk depressief leven hebben.
Ja, zeker.
Dat is
ja,
een zeer groot stokpaardje.
De architecten die ik ken, die vind ik aardig rechts, maar...
Ja, nee. Thierry Baudet vindt de architectuur in Nederland heel lelijk en hij ziet daar een marxistisch complot in.
Maar hij is niet de eerste eigenlijk om de Nederlander, de bevolking aan te spreken op een onderbuikgevoel als het gaat om de gebouwde omgeving. En dat heeft te maken met natuurlijk een gestructureerde angst bij mensen voor verandering.
Ja.
En daarom de hang eigenlijk naar het verleden, want het verleden wordt geromantiseerd. Het is hetzelfde met als je aan mensen vraagt, hou je van schaatsen? Ja, wanneer voor laatst geschaatst? Iedereen denkt dat we tot 10 jaar geleden iedere winter natuurijs hadden, wat helemaal niet waar is.
Nee, toen was het ook als niet elke winter. Ja.
Nee.
Oh, het was wel vaker.
Wel vaker, klopt. Ja, er gebeurt wel iets. Er schijnt iets te gebeuren met het klimaat.
Oh nee, laat het daar nog niet over hebben.
Nou, laten we even wat over smaak gaan twisten. Want we zonden er nog al te lang over Baudet te ahoeren. Maar er zijn natuurlijk wel meer mensen. Ik val daar zelf ook af en toe wel onder. Die klagen over lelijkheid in Nederland. He, als je door Nederland rijdt, al die blokkendozen langs de snelweg. Flevoland is toch ook echt wel behoorlijk lelijk.
In het algemeen?
In het algemeen, ja. Lelystad en Almere. Ja, dit is toch een droom om twee steden te bouwen from scratch. Dat lijkt me toch fantastisch als architect of als stedenbouwkundige. En dan kom je daarmee aanzetten. Is toch niet echt gelukt, zou ik zeggen.
Nou, zeker Lelystad, maar ook Almere. Maar zeker Lelystad zit een vrij, voor Nederlands begrip, een vrij utopische gedachte achter. Ja. Gewoon deels mislukt overigens, maar wel in ieder geval een utopische gedachte. Wel mooi dat mensen dat durfden.
Ja. Hele. Ja, maar het is niet zo mooi.
Het is niet helemaal gelukt.
Het is gelukt. En er worden gewoon weer wijken alweer gesloopt die 30 jaar oud zijn. Het wordt niet gebouwd met een echte lange termijn visie.
Nou ja, nee. Ik bedoel, ik denk dat, ik weet niet wat de gemiddelde levensduur van een gebouw in Nederland is, maar die is toch best lang. Dus ik zou het willen omdraaien. Ik denk dat je goed moet nadenken wat je bouwt, omdat je er toch in zijn algemeen het lang mee geconfronteerd wordt.
Ja.
En dat er meer gesloopt wordt, ja, dat is natuurlijk niet altijd. Soms worden ook dingen gesloopt waarvan je zou hopen dat ze blijven bestaan. Maar desniettemin dat er meer gesloopt wordt, dat is natuurlijk gunstig vaak. Maar ook daar geldt weer voor. Dat wordt doorgaans niet gedaan vanuit de ambitie om het land mooier te maken, maar vaak omdat er dan een hogere grondwaarde te realiseren is.
Ja, ja, ja. Maar even de kritiek op. We zitten hier in Amsterdam. De grachtengordel gebouwd in de 17e eeuw. Daar wil iedereen nog steeds wonen. En al die 19e eeuwse wijkjes eromheen. Waarom is het oudbouw in Nederland nog zo populair? En wordt er zoveel geld betaald voor oude huizen? En is nieuwbouw toch vaak niet per se heel mooi?
Het is wel heel erg algemeen.
Ja, maar ik zit hier om natuurlijk steentjes in vijvers te gooien.
Nee, ik denk dat je dan overdrijft. Ik bedoel, ik denk dat als je door België rijdt of zo, dat het dan nog wel wat schokkender wordt.
Dat is een vrij defensieve redenatie. Het kan altijd lelijker, dat klopt. Ik kom ook wel eens in Oost-Europa. Daar staan ook vrij lelijke dingen. Maar toch.
Nee, kijk, ik vind dat, in het kader ook van mijn professie, ik vind dat juist er eigenlijk ongelooflijk veel architectuurtalent is in Nederland. Ik denk wel dat er heel wat mis is eigenlijk met door de architecten hun toedoen zelf overigens met hoe het met die branche gaat en of ze nog wel hun rol daadwerkelijk nemen.
Ja.
Maar terugkomt op dan mooi en lelijk. Ik zie heel veel hele lelijke dingen, maar ik denk niet dat je in het algemeen van Nederland kan zeggen dat het zo lelijk is. En als je verwijst naar grote dozen langs snelwegen, het heeft helemaal geen jota met architectuur te maken. Dat is gewoon meer omdat, ja. Omdat we het grootste, weet ik wat, transportland van de wereld zijn.
Ja,
en geld te verdienen zijn.
Ja.
En onze Rijksbouwmeester die heeft daar wel een visie over hoe dat anders moet. En het landschap en noem maar ja, bottom line, is dat meer een soort van logistieke opgave dan ja. Een stedenbouwkundige opgave.
Ja.
Zet er allemaal leuke bomen omheen, zeg ik dan. Weet je, bedoel, maar daar heeft u niemand geld voor over.
Ja, we hebben natuurlijk in Nederland gekozen voor heel veel middelgrote steden. He, dat was jarenlang natuurlijk het beleid. Al die middelgrote steden die allemaal hun eigen bedrijfsterreintje moeten hebben. Die allemaal
dat is overigens wel allemaal hard aan het veranderen. Hè? Dus ja. Dat is wel heel fijn dat eindelijk, want het was altijd wel een doorn in mijn oog, dat idee van die monofunctionele gebieden, dat laten we nu los.
Ja.
Met alle ellende van dien overigens, hè? Omdat natuurlijk met hinder en milieu en alles, iedereen volgens in de penarie zit. Maar dat ik denk dat dat wel steden leuker maakt.
Ja.
En sowieso is de middelgrote stad heeft een probleem in het algemeen. Ik bedoel, iedereen trekt natuurlijk nog steeds naar de stad. In ieder geval volgens nog.
Ja. Ja, en dingen het veranderen. Ik blijf vinden dat je toch. Ik heb toch vaak gebouwen zie je. Wat ik zelf vind, maar ook wat de algemene opinie is. Die we eerst heel lelijk vinden. En met de tijd ineens worden ze toch. Gaan we toch heel mooi vinden.
Daar zijn heleboel voorbeelden van. Als je nu bijvoorbeeld stelt dat je de beurs van Berlage zou willen slopen hier midden in Amsterdam, dan word je standrechtelijk geëxecuteerd, denk ik. Maar dat is verguist bij oplevering. Verguist.
Ja, dat is zo grappig.
Ja.
Nou, dit is de opera van je vader. Dat is ook een behoorlijk controversieel gebouw.
Ja, ik weet niet wat de laatste stand is, maar ik denk wel dat ze het nu leuker vinden dan toen.
Ja, maar eerst gebouwd in de
begin jaren 80 volgens mij. Begin jaren 86, 87 zoiets opgeleverd. Ja.
Ja.
Overigens wel, dat is ook een andere tijd om daar iets uit te lichten eigenlijk. Dat mijn vader ook gewoon onder politiebegeleiding naar inspraakavonden moest. Hè, omdat het natuurlijk een krakerstijd was. Dat zijn ook dingen die
je midden in die krakersbuurt natuurlijk.
Dus dat,
ja. Nieuwmarkt en zo.
Ja, dus dat kan je niet meer voorstellen. En dat bouwbureau is afgefikt en in brand gestoken. Ja. En, dat is ook, ik noem het niet zozeer in het kader van mijn vader, maar meer dat illustreert hoe toch in een relatief korte tijd hoe dat allemaal veranderd is.
Ja, ja. De gebouwen die Diederik maakt, zijn die mooi, Maarten? Zandtoren.
Ik vind dat er sommige hele mooie bij zitten. Nee, is niet sommige. Dat is
Zandhaven.
Ik vind heel veel mooie gebouwen. En het leuke is natuurlijk dat in het itempje ook een gebouw is genoemd. Wat tegenover een heel lelijk gebouw stond. Diederik en ik hebben het al even voor het programma al even gehad over dat natuurlijk, het is überhaupt heel leuk, omdat het natuurlijk het is allemaal zo subjectief. En sommige gebouwen die vinden wij heel lelijk en staan dan ineens in een lijstje van de 10 mooiste gebouwen van Nederland. Dus dat maakt het natuurlijk heel leuk. Natuurlijk vind ik ook wel dingen die minder goed gelukt zijn. Maar ja, dat zullen mensen van onze projecten ook vinden, ja.
Ja.
Maar ik denk wel een waanzinnig goed bureau en Diederik als architect een waanzinnig goede architect.
Maar er moet wel wat mooi en lelijk ook daar. Je moet een beetje eigenlijk over hebben over wat voor langs welke parameters je daarover wil hebben.
Ja.
In het kader van jouw vraag. Want om te beginnen moet er ruimte blijven voor innovatie en experiment.
Ja.
En met Lelystad of iets anders, of Bijlmermeer als klassiek voorbeeld, dan gaat het dan fout en dan moet je conclusies eraan verbinden. Maar op het moment, de dag eigenlijk, dat we ons dat niet meer toestaan. Nou, dan kap ik er in ieder geval mee als architect. Want dan is er gewoon echt helemaal niks meer aan. Hè?
Ja, maar dat is de essentie van de discussie natuurlijk. Veel mensen zeggen, ja, we hebben een blauwdruk van wat mensen fijn vinden. Hè? Jaren 30 buurten bijvoorbeeld zijn ontzettend populair. Die stijl van de laat 19e eeuw. Hè? De stadshuizen, de rijtjeshuizen in Amsterdam. Waarom herhaal je dat niet gewoon? Waarom bouw je in Amsterdam-Noord ook niet zo'n wijk als Oud-West of de Pijp?
Nou ja, in zekere zin gebeurt dat al. Want ik bedoel, ik denk dat er ontzettend veel collega's van Maarten zijn die juist heel graag precies dat maken wat de consument wil, om dan er vooral zoveel mogelijk geld voor te krijgen. Dus ik denk dat heel veel gebeurt. Ik denk ontzettend veel quasi jaren 30 buurtjes in Nederland zijn gebouwd. Overigens die er allemaal bij lange na niet zo mooi uitzien als het origineel. Omdat we de ambachtslieden niet meer hebben om dezelfde grote, de grote op dezelfde manier te detailleren. Ja, of de voordeur mooi vorm te geven. Dus ja. Het is wel echt een verschil. Ja. En wat een interessant ook daar weer onderliggend onderwerp is. In welke mate is de opdrachtgever, of in mijn geval de architect, eigenlijk moet hij voor de klant, de gebruiker, beslissen wat goed voor hem is.
Ja.
En een grappige anekdote erbij is dat wij hebben een prijsvraag gewonnen met een project in Amsterdam een aantal jaar geleden. Dat gebouw is al gerealiseerd. En dat was een van de eerste tenders van de gemeente Amsterdam toen Amsterdam het net uitgevonden had. En toen in die tender heeft de gemeente besloten dat de helft van de punten die je kon verdienen na je inzending, werden bepaald door de stemmen uit de buurt. Nou, we hebben die prijs gewonnen, dus ik vind het sowieso een briljant systeem. Maar er is zoveel om te doen geweest. En niet heeft de gemeente Amsterdam, en met name de dienst ruimte en duurzaamheid, dus de dienst stedenbouw, zeg maar eigenlijk, die heeft echt bedacht, dat gaan we nooit meer doen.
Ja.
Het idee dat de bewoner er wat over mag zeggen, afschuwelijk. Dat is heel fascinerend, hè? Terwijl we het toch voor die mensen maken.
Ja.
Dus als het ook om onze stijl en onze architectuur gaat, zoek ik daar mijn weg in. Ik bedoel, ik wil niet iets maken wat lelijk is om lelijk te zijn natuurlijk. Maar ik wil iets wel maken waar je hart sneller van gaat kloppen.
Ja.
Maar wat toch ook de tand des tijds kan doorstaan.
Ja. Ja. Maar goed, als je het aan de democratie overlaat, dan krijg je alleen maar dus jaren 30 buurtjes. En dat vindt iedereen leuk.
Ja, nou en dan nog heb je een probleem, want niet iedereen kan in zo'n huis wonen. Niet iedereen kan het betalen, dus dan moet je er ook nog iets anders bedenken.
Nee. Goed, laten we naar jouw rubriekje gaan, Maarten. Want jij hebt ook weer iets lelijks dan wel moois bekeken.
Maarten's megalomane monster.
We hebben iets heel lelijks. En het leuke is, we zijn, want het moet natuurlijk geen Amsterdams programma worden. Dus we hebben Amsterdam verlaten voor Utrecht.
Spannend.
Maar wat wel leuk is, juist omdat Diederik erbij zit, even aan Diederik vragen wat hij nou het mooiste en het lelijkste gebouw vindt wat hij zelf heeft gemaakt.
Mooiste so far. Ja, jeetje, dat is een beetje alsof ik aan jou
kies vraag. Kies tussen je kinderen.
Ja, tussen je kinderen. Ja. Maar weet ik veel. Ik denk dat ik vind. De laatste is altijd het mooiste. Dus binnenkort een gebouw van ons klaar in Amsterdam op de Zuidas. Een zandloper voor mijn gebouw waar zowel een hotel in komt als een groot advocatenkantoor in gaat. Omdat dat nu bijna klaar is, noem ik die dan maar even als mijn mooiste. En mijn lelijkste, denk ik. Jeetje, dat zijn zoveel. Het is moeilijk. Oh nee. Schiet me niet te binnen. Sorry.
Nou, moet ik voor jou kiezen? Want ik weet
maar
het wel.
Advocatenkantoor, dus de ramen kunnen niet open. Hè? Dan kun je er niet uitspringen. Dat was bij mijn kantoor toen aan de Zuidas zo. Speciaal de ramen, die konden gewoon nooit open.
Nou ja, over
sprongen mensen eruit.
Nou, het grappige is met ramen open doen, maar dat is een beetje een technisch verhaal, is dat iedere gebruiker wil graag zijn ramen open kunnen doen, omdat het een fijn idee is.
Ja.
Maar voor het klimaat binnen en het buitenhouden van fijnstof en geluid, is het beste eigenlijk dat de ramen niet open kunnen.
Ja. Ja.
Maar we maken meestal wel gebouwen waarvan de ramen open kunnen.
Okay. Ter troost. Vind ik wel een probleem altijd als dat niet kan. Goed, we gaan luisteren naar jouw lelijkheid, Maarten.
Net als de vorige keer staan we voor ons fantastische item ook deze week weer in Utrecht. We staan ingeklemd tussen een aantal afgrijzelijke gebouwen, het Tivoli. Waar we al van vonden, Willem Joost en ik, dat er wel een paar hele lelijke elementen in zitten. Het oude Katerijnen, daar hoeven we verder niks, geen woorden aan vuil te maken. Maar daar zijn we hier niet voor. Waar zijn we hier voor, Willem Joost?
Ja, we staan hier bij de Katerijnensingel en we kijken nu naar een blob. En die wordt het poortgebouw genoemd. Een blob is een rondvormige worm. En deze is uitgevoerd in aluminium en gekleurde panelen. Een beetje pasteltinten. En die blob, ja, ik ben eigenlijk helemaal klaar met die blobs. Dat is iets uit de 80e jaren. In Engeland struikel je erover. Elsop heeft er een aantal gemaakt.
Het is een beetje Barba Papa, Barba Mama
idee. Ja, dat is het gewoon.
Dat lijkt het op.
En weet je, daar zit een hotel in. Maar waar is nou de entree? Ik snap er helemaal niks van. De maquette heeft het waarschijnlijk heel leuk uitgezien. Maar in de praktijk, ik vind helemaal niks, Maarten.
Hey, en het is een. Ik denk ook niet. Het is natuurlijk niet echt een familie of gezellig hotel Hampton by Hilton. Het is denk ik meer om even een uurtje met je secretaresse of zo heen te gaan. Dus maakt het dan uit dat het er niet uitziet van buiten?
Nou ja, in ieder geval. Ik weet niet wat je er zou moeten doen. Maar ik ga er nooit logeren. En als je dan zoiets maakt, doe het dan in godsnaam ergens bij een vliegveld. Maar niet in het centrum van Utrecht. Niet op zo'n belangrijke plek.
En hoe gaan wij hier, want dat is natuurlijk het interessante altijd, vind ik, van architectuur. Daarnaast namelijk zie je het nieuwe Hoogkaterijnen met daarboven ook winkels. Daarvan denk ik, dat ik dat over 30 jaar, 40 jaar nog steeds mooi vind.
Absoluut.
Hoe gaan we hier over in de tijd naar kijken? Nou, wordt het alleen maar lelijker, denk jij?
Dit was al een verouderd idee toen het gebouwd werd. Ik bedoel, die blobs in Engeland ook, in Eindhoven struikel je erover. Het is gewoon helemaal niks.
Is dat iets voor de volgende uitzending, Eindhoven?
Ik denk het wel. Ja, okay, laten we naar Eindhoven.
Ik heb er zin in.
Leuk. Ah, daar verstaan ze je tenminste ook in Eindhoven. Wat vind jij van dit gebouw, Diederik?
Ik heb het nooit goed bestudeerd, want ik ben er wel vaak langs gereden. Maar als ik de goede voor ogen heb. Maar het is niet moeders mooiste inderdaad.
Het is inderdaad wel een trend, zo'n soort van... Ja, ik wist niet dat blob heette, maar zo'n... Ja, zo'n wormding. Je ziet het vaak bij vliegvelden. Hè? Het is typisch zo'n vliegveldterminal-achtig ding.
Oh, ja. Absoluut. Grappig dat zei Willem juist ook. Ja. Dus typisch een vliegtuigding, ja.
Wat had jij er neergezet, Diederik?
Nou, wat ik me herinner van de langsrijden, dus ik heb het niet goed bekeken, is dat juist met die gracht, waar ook iets over gezegd wordt, dat die goede ingreep is, zou je iets eigenlijk gewoon beneden aan dat water, aan de straat iets willen hebben, waardoor het daar beneden leuker is.
Ja.
En het blijft uiteindelijk een soort van speculair vormgegeven voet van een brug.
Ja. Ja, precies. Je zou er iets van gezelligheid op grondniveau creëren.
Dat is heel Nederlands woord, hè? Gezelligheid.
Ja.
We zijn Brabants.
We zijn toch ook Nederlanders?
Ja, en in ieder geval iets wat inderdaad een fijnere plek is.
Ja. Ja. Het is het centrum van de stad. Het is geen bedrijventerrein.
Nee, exact.
Wel spectaculair wat er allemaal veranderd is, hoor.
Maar ik heb Katerijnen ook nog niet gezien. Dat is wel beter geworden.
Nou, dat is wel mooi. Ik vind het shoppingcentrum vind ik echt mooi. Dat is ja, veel, veel rechter, robuuster, groter. Ja, dus ik vind dat grote ramen mooi gedaan. Dat is maar veel tijdlozer. Ja. Niet spectaculair, maar wel veel tijdlozer.
Maar een hele spectaculaire ontwikkeling van die eigenaar. Ik bedoel, het was natuurlijk echt een heel problematisch stuk Utrecht.
Ja.
Waar ze jaren en jaren natuurlijk aan gewerkt hebben om dat te veranderen. Ja, heel knap.
Mag ik nog één vraag stellen?
Oh, natuurlijk.
Ja, okay. Nou, ik vroeg me even af, want jouw opa was architect, je vader en jouw kinderen, gaan die jou opvolgen?
Oh ja, goeie.
Nou, volgens nog niet. In ieder geval niet als ik zie wat ze studeren en wat ze doen. Maar ja, wie weet, want omdat ook mijn vak zo hard verandert, heb je misschien een heel ander soort opleiding nodig om daar toch nog zinvol in bezig te zijn.
Precies.
Vind je het belangrijk?
Nou, ik vind het eigenlijk vooral heel belangrijk dat daar waar ik, wat ik al toelichtte, op de automatiepiloot eigenlijk daarin ben gerold, hoop ik dat zij gewoon met meer bewustzijn hun keuzes maken vooraf.
Klinkt wijs.
Klinkt
wijs, Maarten. Heb jij ook gedaan, toch? Jij hebt toch ook niet geluisterd naar je ouders?
Nee.
Heel goed. Niet luisteren naar je ouders. Belangrijke boodschap. Dankjewel, Diederik.
Graag gedaan.
Dank allemaal weer voor het luisteren en luister ook weer naar de volgende aflevering. Dat kun je het makkelijkst doen door je te abonneren op deze podcast. Laat ook lekker even een recensie, een review achter op Apple Podcast en abonneer je natuurlijk op dat prachtige glanzende blaadje Quote.